Kom, we gaan lezen, Efeze 4, 20, 21 en dan gaan we verder. Eigenlijk bij hetzelfde van vorige week. Toen zijn we, eigenlijk heb ik gewoon een aantal karaktereigenschappen van God neergezet die we terugvinden in de Heer Jezus Christus over zijn grootheid. En vandaag gaan we verder met zijn goedheid. Daar ben ik vorige keer niet aan toegekomen, dat had ik inderdaad ook beloofd om daar zelf terug te komen. Het was voor mezelf ook een verrijking. Maar laten we toch deze verzen lezen om te zien waar het hier om gaat. Efeze 4, vers 20 en 21 uit de HSV. Maar u hebt Christus zo niet leren kennen. Als u hem tenminste gehoord hebt en in hem bent onderwezen, zoals de waarheid in Jezus is. Tot zover. En dit is eigenlijk wat ik begin eigenlijk weer hetzelfde waar ik de laatste twee predikingen mee begonnen ben. Dit is het evangelie in een notendop. Dit is het Nieuwe Testament in twee versen. Christus kennen. Dit is hetgeen waar het om gaat. En Paulus die zegt hier, dat hebben jullie ook vorige week mogen horen, niet zozeer van als zijnde van, nou misschien heeft u Christus leren kennen. Nee, hij is ervan overtuigd. U hebt Christus leren kennen. De Griekse constructie is wat lastig te vertalen, maar voor hem is het een zekerheid. Hij is 3 jaar in die gemeente geweest. Jullie kennen Christus. Jullie hebben van hem gehoord. Jullie zijn in hem onderwezen. En u heeft al gehoord dat ik daar een correctie maak op de HSV. Het is niet dia. Door, het is in Christus onderwezen, in de Griekse tekst, in elke Griekse tekst. Christus is ons leven. En zoals Eddie vanochtend begon, ook vorige week, Christus staat centraal. Zijn offer, zijn wezen, zijn doen, zijn zijn. Hij is het centrum. En in vers 20, een aantal weken geleden, hebben wij inderdaad ingezoomd op het werk van Christus. En daar ben ik eigenlijk centraal gaan staan over zijn zelfverloochening. Ja, vanochtend gaf ik een paar mannen, waar ik wel eens wat meer mee optrek, een boekje over zelfverloochening. Wat mij enorm geholpen heeft, ook in het concept van zelfverloochening. En met name dan ook wat de Heer Jezus ons hier laat zien. En ik heb toen dat vers ook gelezen, Johannes hoofdstuk 12, vers 23... waar Jezus ons een voorbeeld geeft wat zelfverloochening is. En laten we dat vers gewoon nog eens een keer voor ons zetten. En de Heer Jezus begint met amen, amen. Oftewel, voorwaar, voorwaar. Ik zeg u. Als de tarwekorrel niet in de aarde valt en sterft, dan blijft hij alleen. Dat is een concept die wij kennen. Maar als hij sterft, draagt hij veel vrucht. Wel, als eerste plaatst de Heer Jezus dit natuurlijk op zichzelf. Hij geeft zijn leven. Hij sterft. Zodat wij leven, dan komt er veel vrucht. Ja, dat, de Hebreeën zegt het ook. Dat hij het kruis zag, niet als een einddoel, maar dat hij de vreugde zag voor wat erachter lag. Hebreeën hoofdstuk 12. Maar het vers Johannes stopt daar niet. Want dan plaatst hij het eigenlijk, als hij het eerst toeschrijft en omschrijft naar zichzelf, dan zegt hij, wie zijn leven lief heeft, zal het verliezen. Dan gaat hij de toepassing maken naar ons, naar u en mij, naar zijn discipelen, zijn volgelingen. Wie zijn leven lief heeft, ja, die zal het verliezen. Maar wie zijn leven haat in deze wereld, die zal het behouden. Tot het eeuwige leven. Als iemand mij dient, laat hij mij volgen. En toen hebben we stilgestaan bij de zelfverloochening van de Heer Jezus. En ook eigenlijk bij zijn werk. En de vorige keer ben ik begonnen met zijn wezen. Met zijn wezen. Maar laten we nog even stilstaan bij zijn werk. Als je dat ziet, dat de Heer Jezus dus inderdaad van ons vraagt om onszelf te verloochenen. Dat is ons hele christelijk leven. Dat is het volgen van Christus. Als je het in één zin wil omschrijven, is het je eigen leven afleggen, Christus aandoen. Ik sterven, hij moet meer worden. Dat is zelfverloochening. En als we daarbij stilstaan, dan lijkt het een heel negatief iets, hè? Ah, ik moet mezelf verloochenen, ik moet mijn kruis opnemen. Dat het negatief is. Daarnaast weten we ook dat als we dit verkondigen, dat we nooit bereiken wat we wensen. Dat is een totale zelfverloochening. We zullen ons einddoel hier niet bereiken. Dus het is ook nog eens demotiverend. Het is niet alleen klinkt het negatief, het is ook nog eens demotiverend dat we nooit ons doel zullen halen hier op aarde. Hoe hard wij ook daaraan werken, hoe ver wij daar ook in groeien. Wij zullen onszelf nooit totaal verloochenen. En dan lijkt het wel alsof we moedeloos kunnen worden. Als we elke keer weer oog in oog met onze zonde staan. Na die preek van 3 weken geleden, denk ik, of welke het ook maar was, over zelfverloochening, lopen we hier allemaal weg met een zwaarder hart als normaal. We hebben weer in de spiegel van Gods woord gekeken. We zien onze eigen tekortkomingen, onze eigen zonde weer. En onze eigen egoïsme, onze grote ik, onze oude natuur, ons oude wezen nog weer naar voren komen. We worden na preek geconfronteerd. En ik ben niet een eenvoudige preker. In die zin, ik maak het u niet makkelijk. Ik zet het mes van Gods woord ook neer zoals ik denk dat het neer gezet moet worden. En dat is soms pijnlijk. Meestal pijnlijk. Maar de zelfverloochening, mensen, die de Heer hier ons voorstelt, is subliem positief. Er is uitermate positief. En waarom? Als wij, alles wat wij verliezen in zelfverloochening, heeft geen waarde. Is niks waard. Als we onze oude ik verloochenen, dan laten we niks kostbaars achter. Het is uitermate positief. We laten alleen maar dingen achter die schadelijk zijn voor onze ziel. Die totaal geen eeuwigheidswaarde hebben. Die het leven hier op aarde alleen maar onaangenaam maken. Die totaal geen vreugde geven. We laten alleen maar rotzooi achter. Bekeken vanuit het perspectief vanuit Gods woord. Dus het is helemaal niet negatief, het is uitermate positief. We laten ook geen vreugde achter. We laten geen vervulling achter. Het is niet zo dat onze oude natuur, onze oude wezen, onze zondige ik, als we dat maar egoïstisch kunnen vullen, dat dat ons verrijkt. Dat het ons hart vervult, dat we 's ochtends opstaan en zeggen, oh, wat voel ik mij vandaag goed van mezelf. Dat is altijd kortstondig. Wij laten geen vreugde achter, mensen, als wij onszelf verloochenen. Wij sluiten ons ook niet op in een klooster. Wij gaan ook niet op een paal zitten, zoals sommigen in de middeleeuwen of daarvoor nog gedaan hebben, om ons af te zonderen van deze wereld. We ontzeggen ons absoluut geen enkel plezier. We ontdoen ons van geen enkele vreugde. Ik hoop dat u dat ziet, dat zelfverloochening eigenlijk een heel positief doel nastreeft. En wat is dat? Absolute vreugde. Absolute vreugde. Onbegrensd genoegen. Voortdurende blijdschap. Verzadigd zijn met Christus alleen. Want in hem is alles te vinden. Dat is hetgeen wat we voor ogen moeten houden. Alles zonder Christus is slechter dan niets hebben met Christus. Zullen we dat nog eens zeggen? Alles zonder Christus is oneindig slechter dan niets hebben met Christus. Omgekeerd. Als je Christus hebt, heb je alles. Als je Christus kent, ben je verzadigd. Heb je vreugde, heb je plezier, heb je genot. Is er ook vrede? Wat we lazen zelfs in Romeinen 8 vanochtend. Je kan het zelfs nog anders zien. Als wij alles hebben hier op aarde en we hebben Christus, dan is dat gelijk aan alleen Christus. Als je alles hebt, plus Christus, is dat hetzelfde als dat je alleen Christus hebt. Alle tijdelijke aardse comfort weegt niet op tegen de vreugde van Christus. Hij is het enige wat werkelijk ons vreugde geeft en wat wij vervulling in vinden. Als we de weg van de zelfverloochening niet volgen, als we ons kruis niet opnemen, dan ontnemen we onszelf de grootste vreugde. Dan lopen we de diepste genot mis. Dan zullen wij de voortdurende blijdschap niet hebben. We houden onszelf ook voor de gek als we zeggen dat wij een prijs betalen voor het verloochenen van onszelf. Iets wat niks waard is, is geen prijs om af te leggen. Dat kost niks. Het afleggen van onze oude ik is niet een offer aan de Heer. De Heer wil en heeft het allerbeste voor ons. Dat is wat ik u voor ogen wil zetten. Want vandaag gaan we naar de goedheid van de Heer. Alles in Hem. Alles in Christus. En Hij wil ons ook overladen met alles wat Hij heeft. Hij wil alles geven wat we nodig hebben en werkelijk nodig hebben. Gaat u eens mee, als u wil, naar Psalm 16, vers 2. In de HSV lees ik hem dan vandaag, maar... De Heer wil ons overladen met zijn goedheid. De Heer wil ons het allerbeste geven. Hij wil ons overladen met onuitsprekelijke vreugde. En waar Christus gekend is en waar Christus inderdaad leeft en waar Christus heerst en waar Christus gehoord wordt en waar ze in Hem onderwezen zijn, daar is de diepste vreugde. Psalm 16, vers 2. Gij zijt mijn Heere, staat daar zo mooi. Ik heb geen goed buiten u. Er zijn wel goede dingen buiten u. Maar de psalmist is zo gefocust en zegt van buiten u, Heer, is er geen waar en waarachtig goed. U vervult mijn hart volledig. Meer heb ik niet nodig. Gij zijt mijn Heere. Ik heb geen goed buiten u. Onze verzorging, onze vreugde, ons grootste goed is bij Hem alleen. En waarom? Omdat de Heer goed is. Mijn eerste punt in de outline. De Heer is goed. En ik wil met u eigenlijk dus een wat breder concept neerleggen over de goedheid van God. We hebben zijn grootheid, is wat doorwandeld en zo af en toe denk ik is wat geduwd in de kennis en de toepassing van Gods grootheid. Zo hoop ik ook wat de goedheid van God onze grenzen wat te verleggen in ons denken en ons, wat we kunnen bevatten. Dat we de goedheid van God ook beter gaan doorgronden. God is niet alleen groot en hoog verheven, Hij is ook intens goed. En de goedheid van God ga ik wat accenten leggen. En u ziet dat ook in uw outline, we gaan inderdaad door Gods goedheid, Gods liefde, Gods barmhartigheid, als ik het goed heb uit mijn hoofd, en dan Gods langmoedigheid en dan Gods genade. En ik leg, daar zit een overlapping in al deze eigenschappen. Maar ik pak eigenlijk de specifieke eigenschappen en duw die wat in de hoeken waar we mogen groeien. De specifieke accenten van deze karaktereigenschappen ga ik benadrukken. Dit is niet exclusief, dus je moet niet denken van alles wat Erik erover zegt, dat is het. Nee, ik ga het wat exclusiever maken, zodat wij de eigenschappen van Gods goedheid wat helderder voor ogen krijgen. Zoals ik dat ook vaak doe met Gods soevereiniteit en Gods almacht en Gods alwetendheid, die halen we uit elkaar om ze inderdaad in hun specifieke sector, als ik dat zo mag zeggen, ja, dus te kunnen belichten. De Heer is goed. Buiten Hem had de psalmist niks nodig. En ik hoop dat dat ons doel is om na te jagen. Dat we inderdaad kunnen zeggen, hier buiten U heb ik niks nodig. En dit is iets wat we moeten leren. De Heer is goed. We hebben vorige keer gezien dat de Heer niet alleen almachtig is. Dat Hij de grootste is. Maar Hij is ook goed. Hij is de beste. Heel eenvoudig. Als jij je kind wil vertellen, wat is de Heer? De Heer is de grootste en Hij is de beste. Hij is de beste. Hij is niet almachtig alleen, Hij is ook al goed. Een woord wat we niet meer kennen. Hè? Het staat niet in mijn computer als zijn een woord die bekend is, maar het is wel een woord wat in de oude theologie gebruikt werd. God is al goed. Zie, de grootheid van God heeft te maken met zijn, en hier moeten we inderdaad ook iets gaan definiëren als zijnde zijn niet fysieke wezen. God is geest. Maar het heeft dus te maken met zijn exponentiële grootheid in zijn wezen, die niet fysiek is, want Hij is geest. Maar zijn goedheid heeft eigenlijk ook te maken met zijn innerlijke kwaliteit. Zijn morele karakter. Dat is één accenten van Gods grenzeloze zuiverheid. Zijn volmaakte morele reinheid. Weet u nog in de psalmen? Ga dus mee naar Psalm 119, vers 68. Daar vinden we alles wat eigenlijk in dit gedeelte wat ik wil behandelen. Ik zal nog een paar andere versen behandelen. Maar Psalm 119, vers 68. En daar vinden we de twee facetten van Gods goedheid die we gaan behandelen. Want het gaat eruit, één stuk van Gods goedheid gaat over zijn wezen. En het andere is wat hij doet. En dat staat in dit vers, Psalm 119, vers 68, de HSV. U bent goed en u doet goed. Compacter kunnen we het niet vinden, hè? U bent goed en u doet goed. God is goed. Dit zijn de twee facetten. God doet goed. Of God is goed, dat is zijn wezen, zijn karakter. En God doet goed. God doet goed al zijn daden. Alles wat hij ondernomen heeft, wat hij onderneemt en wat hij zal ondernemen, is goed. En deze wil ik beide behandelen. Dus ik begin met zijn innerlijke goedheid. God is in zijn wezen de beste. Hij is moreel volmaakt. Hij is zuiver. Hij is in zijn essentie puur. 1 Johannes, die versen kennen we vast wel. Ik lees even voor. 1 Johannes, hoofdstuk 1, vers 5. God is licht. In hem is in het geheel geen duisternis. God is licht. Hij is rein. Hij is zuiver. Hij is puur. Er is geen enkel spoor van duisternis te vinden in hem. Hij is in zijn wezen volledig goed. We vinden dat ook terug op andere omschrijving die eigenlijk hetzelfde omschrijven van een andere kant bezien. God kan niet liegen. Titus hoofdstuk 1 vers 2. Staat niet in uw outline, maar dat is een vers die erbij geplaatst kan worden. God kan niemand verleiden tot zonde. Dan denken we aan Jacobus. Als iemand inderdaad denkt dat hij verleid wordt door God, hij wordt verleid door zijn eigen begeertes die in hem ten strijde trekken zelfs. Maar God is goed. God is volledig goed. God is eeuwig goed. Zie, dan komen er al die eigenschappen in. En dan zie je dat het wezen van God altijd één is. God is onveranderlijk goed. Gods goedheid kent geen begin en geen einde. Gods goedheid is perfect, subliem, is niet in een staat van wording. Weet u nog dat de rijke jongeling voor de Heer neerviel? En zegt, goede meester. En de Heer geeft geen antwoord op zijn vraag. Die vraagt maar één ding. Waarom doet u mij goed? Er is maar één goed en dat is God. Dat is waar de Heer heel duidelijk de standaard neerlegt. Hij zegt, je noemt iedereen goed. In jouw gedachten ben jij al goed? Wel, de enige die goed is, en is God. Dus de Heer Jezus legt gelijk de standaard neer van wat goed is. God is goed. Markus 10 vers 18. Ik heb dat vers daar ook bij u neergezet. Dat eigenlijk de Heer Jezus God neerzet als een standaard van goedheid, daar meten we het aan. Niet aan je omgeving, jongen. God is de norm van alle goedheid. De Heer is helemaal apart. God is oneindig goed. In elk facet van zijn wezen absoluut ongeëvenaard. En daarom schrijft de psalmist daar heel eenvoudig in drie woorden. God is goed. En dan pakken we die psalm, 119 vers 68, ook dat andere gedeelte. God doet goed. De godheid, of de goedheid van God, dat loopt over in wat hij onderneemt. God kan niks anders doen dan goed doen. Genesis 1 vers 31, de schepping was af en God zag dat het goed was, dag na dag. En aan het eind zei hij, het is zelfs zeer goed. Ja, waarom? Het kwam overeen met zijn wezen. Hij had het gemaakt. Het kon niet verkeerd zijn. Er was geen ongerechtigheid. Maar dat God goed doet, in de hele Bijbel, betekent niet dat hij dat kan, maar dat hij ook welwillend is. Zie, het is niet een abstract iets. Wel, God doet goed. Ja, hij kan dat. Nee, hij doet dat ook effectief. God is een God die dat ook graag doet. God is welwillend. Hij zet als het ware alles in werking om zoveel mogelijk van zijn goedheid ook niet alleen in zijn zijn te zijn, wat hij is, maar ook te tonen en te uiten en tentoonstelling als het ware van zijn goedheid te maken. U mag eens gaan naar Psalm 145, vers 9. Want de goedheid van God is een hele brede term. En dat wil ik u ook laten zien. Ja, dat Gods goedheid heel breed is in de Bijbel. Gods liefde is beperkt. Gods barmhartigheid is specifiek. En Gods Langmoedigheid is iets specifieks en Gods genade is iets specifieks. Allemaal behoren ze tot eigenlijk Gods goedheid, zijn ze facetten van Gods goedheid. Maar Gods goedheid, zoals de Bijbel dat in de meest compacte vorm zet, is heel breed. En dat lezen wij in Psalm 145, vers 9. De Heere is goed voor allen. Zijn barmhartigheid rust op al zijn werken. En als je die hele psalm leest, dan zie je eigenlijk dat de eerste versen gaan over Gods grootheid en de vervolgversen gaan over Gods goedheid. Het is zelfs zo dat als je een paar versen teruggaat, Psalm 145, vers 7, uw grote goedheid wordt daarover gesproken. Ja? De hele schepping is afhankelijk van God. Vogels, dieren, mensen, planten, aarde, alles is afhankelijk van God en God in zijn goedheid voorziet. Over alle. Uw barmhartigheid is over alle uw werken. Zie dus, de term van God, als we spreken over Gods goedheid, moeten we in gedachten hebben, dat is een hele brede term. Over alles en iedereen, gelovig, ongelovig, materieel, immaterieel, geschapen naar zijn beeld en niet geschapen naar zijn beeld. Zijn goedheid gaat over allen. Dat zien we dus ook bijvoorbeeld terug in Handelingen hoofdstuk 14, vers 17. Dat is zo'n voorbeeld dat we kunnen zien dat God goed is voor allen. Dat eigenlijk, en we noemen dit soms wel eens, Handelingen 14, vers 17, noemen wij wel eens algemene genade. Dat God goed is voor alle mensen. Ik wil geen... Nee, laat ik het zo zeggen. Ik ga het van de positieve kant zetten. Ik denk dat het meer neigt naar Gods goedheid voor de hele mensheid. En ik zou niet zozeer de woord genade daarop plakken, maar daar komen we straks denk ik wat beter op. Handelingen 14 vers 17. En Paulus is in Lystra, hij is daar aan het prediken. Hij zegt dit heel eenvoudig. En ik concentreer me even op dit vers. Hoewel hij, Christus en God, zichzelf, en dit eigenlijk gaat het over God de Vader, ja, sorry. Hoewel hij zichzelf toch niet onbetuigd liet goed door goed te doen. God liet zich niet onbetuigd door goed te doen. Hij gaf ons vanuit de hemel regen, vruchtbare tijden, een verzadigd hart met voedsel en vreugde. Dit is Gods goedheid voor de hele schepping. Paulus staat aan het spreken. Jullie denken dat God niet tot jullie gekomen is, dat hij veraf is? Hij heeft zich niet onbetuigd gelaten. Hij heeft de getuigenis gegeven van zichzelf in de algemene goedheid. Je hebt eten gehad, je hebt drinken gehad, je hebt vreugde gehad in de aardse dingen. Je hebt vruchtbare tijden gehad, je kreeg regen uit de hemel, je kon je gewassen verbouwen. Af en toe krijg je in de zomer een mooie dag in België. Dat is Gods algemene goedheid. Dit is een punt waar je eigenlijk kan zeggen, iedereen die aan het eind van zijn leven komt en voor God komt te staan, die kan nooit zeggen, God, u bent niet goed naar mij geweest. God is goed naar iedereen. Iedereen krijgt meer dan hij verdient. De meeste van ons, ik geef toe uitzonderingen daar gelaten, maar de meeste van ons hebben meer gezonde dagen dan zieke dagen. Niemand kan klagen dat God niet goed geweest is. Alleen al als je koud bent of je bent fris en kil en het heeft geregend en de zon op je rug. Kennen jullie dat? Wij hebben zo'n grote schuif, nou niet de schuif, maar we hebben daar een groot raam bij ons bij de keuken. En dan kom je koud van boven als je gestudeerd hebt. Mijn studeerkamer is niet altijd even warm. Dan blijf je lekker fris. En dan ben je wat fris voor het eten en dan komt die zon naar binnen en dan ga je daar gewoon staan. En dan heb je zo, niets is zo lekker als dat. Op dat moment dan, hè. Als je maag begint te knorren, dan heb je zoiets, heer, eten is ook fijn. Ja, smaak. Ik bedoel, de Heer geeft ons zoveel smaken en zoveel keur aan smaken. Dat is Gods goedheid. Hij had ons elke dag roest en braai kunnen geven. Ja? Een dikke havermoutse pap met een lepel erin, met geen smaak, geen suiker, niks erop en eraan. Alles zat daarin. Dat was het. Nee. Geuren. Bloemen. Bomen. Beauty. Alles heeft hij gegeven. Kleuren. Fascinerende landschap. Kijk alleen al naar deze verdorven wereld. We hebben het vanochtend gelezen, Romeinen. Het kraakt in zijn voegen. En dan sta je Ik was gisteren bij mijn geliefde bruidje in het Zuid-Limburg. En we zijn aan het wandelen, je draait je om en je kijkt zo in zo'n vallei. Dan zeg je toch, Heer, wat is de schepping nog mooi. Wat een getuigenis van uw goedheid. Dat deze gevallen aarde kraakt in zijn voegen. Dat de mensheid verdorven is tot en met. Dat er niks goeds hier is. En toch is het nog mooi. Dat is getuigd van uw goedheid. Over de schepping. Onvoorstelbaar. Boeren die hun gras gemaaid hebben, wat ze zo lekker dan luchtig neerkomen, neerliggen. En je loopt erheen en je ruikt. Je riekt dat. Voor degenen die nog een beetje een agrarische achtergrond hebben. Dit is Gods goedheid. Dit is ook wat de Heer inderdaad zegt als u kijkt in Matteüs hoofdstuk 5. Waar de Heer inderdaad zegt tegen zijn discipelen van, doe goed aan uw vijanden. Ik zal het even citeren zoals het letterlijk staat. Maar ik zeg u, heb uw vijanden lief. Zegen hen die u vervloeken. Doe goed aan hen die u haten. Doe goed aan hen die u haten. Wat staat er in vers 45? Zodat u kinderen zult zijn van uw hemelse vader. Want de vader doet dat. Als wij onrecht op ons afkrijgen of wij denken dat er iets misgaat, dan trekken wij graag het zwaard van de rechtvaardigheid. Hè? Dit is niet juist, ik zal daarvoor strijden. Het is goed dat de vader dat niet gedaan heeft in zijn goedheid naar ons en naar deze wereld. Dan waren er niet veel mensen die een dak boven hun hoofd hadden, die niet gekleed waren. Het is Gods absolute goedheid dat hij zo naar deze wereld omziet. Dat de beesten voeding krijgen, dat de zon schijnt, dat de gewassen groeien. Dit is voor iedereen. Zullen we afsluiten als het gaat over de goedheid van God in dit specifieke punt met Jacobus hoofdstuk 1 vers 17. Want de Heer is, het is een soevereine goedheid. En dat moeten we ook begrijpen, dat God zijn goedheid geeft aan wie hij wil en wanneer hij wil en hoe hij wil. Want hij is vrij. Weten we het nog van vorige week? Hij is vrij om te doen wat hij wil. Maar één ding moeten we goed begrijpen. Dat Gods wezen onveranderlijk is. Jacobus, hoofdstuk 1, vers 17. Elke goede gave en elk volmaakt geschenk. Hogere termen kan Jacobus eigenlijk niet vinden. Is van boven en daalt neer van de Vader van de lichten. Nou, ik heb net gezegd, God is licht. Er is geen ongerechtigheid in hem. Alle volmaakte dingen, die komen van God. Dan denk je, prijs de Heer. Maar gaat dat ook veranderen? Nee, zegt Jacobus. Bij wie geen verandering is, of schaduw van omkeer. God is goed, God doet goed, God zal altijd goed zijn en God zal altijd goed doen. God kan alleen maar goed doen. Dat moet een fundament zijn in ons leven, mensen, waar we op staan. Ik hoor nog Jethro, hij is hier nu niet, na het overlijden van hun kinderen en had hij een keer de voordienst. En wat zegt hij? God, u bent goed. Het fundament waar die op staat, God, u bent goed. En u doet goed. En denk ik, dat is zo waar. En dat is getest en getoetst, dat is gelouterd. En je ziet dat de loutering nog steeds gaande is bij ons allemaal, maar God is goed. Dat moet het fundament zijn waar we op staan. En God doet alleen maar goed. Zijn raadsbesluit is goed. Zijn plannen zijn goed. Zijn voorzienigheid is goed. Hij verleidt niemand tot zonde. Hij brengt geen ongerechtigheid in deze wereld. Hij is goed. Grenzeloos goed. Zijn goedheid, mensen. Van zijn goedheid houdt hij ook niks achter. Moeten die denken dat wij hier nu en in de eeuwigheid op een houtje zitten te bijten. Dat eigenlijk zoiets is van, nou ja, de Heer heeft stromen van goedheid, maar ja, wij krijgen maar de druppelen hier. Ja, we zingen het wel. En ja, dat is ook waar. Hè? Reeds en nog niet. Maar in de eeuwigheid, daar is het overladen met goedheid. God houdt niks terug. Wat lazen wij? Als God zijn Zoon gegeven heeft, zal hij dan ook niet alle dingen schenken? Het beste van zijn goedheid heeft hij laten zien, zijn Zoon. Zou hij dan ook niet alle dingen schenken? En wat is het antwoord? Nee. Natuurlijk geeft hij alles. Dat is Gods goedheid. Oh, wat een mooie eigenschap. En ik zei al, het is breder, de Gods goedheid. Laten we eens verder gaan met God is liefde. God is liefde. Hier wordt vandaag de dag veel over gesproken, maar ik wil hier ook inderdaad wat meer over zeggen. Gods liefde is niet over heel de schepping. Gods liefde is smaller, heeft een specifiekere groep voor ogen. Gods liefde heeft een specifiek doel. Ik zou eigenlijk al een definitie kunnen geven van liefde. God geeft van zichzelf en van zijn geschenken, spontaan, vrijwillig, rechtvaardig en eeuwig. Dan heb ik even de liefde omschreven, zoals het in Gods wezen is. Voor het welzijn van persoonlijke wezens. Voor het welzijn van personen. Gods liefde is altijd gericht op personen. Dat is iets wat u goed voor ogen moet hebben. En waarom? God heeft een speciale liefde voor zijn schepselen. Naar mijn weten spreekt de Bijbel namelijk nooit, nee, laat ik het eerst positief benaderen, de Bijbel spreekt in termen van liefde altijd naar personen die gemaakt zijn hoofdzakelijk naar zijn beeld. Daar spreekt de term Gods liefde over. Die op hem gelijken, die beelddragers zijn van hem. Er wordt namelijk, naar ik weet, in de Bijbel niet gesproken dat God de natuur lief heeft, of de chihuahuas. Ja? Daar is de term liefde wordt daar niet voor gebruikt. Gods goedheid gaat daarover. Ja, de vogels die wachten totdat God zijn hand opent en ze voedsel krijgen van hem, maar nooit in een term van liefde. Daarom is het ook specifieker. Gods liefde richt zich op persoonlijke wezens die geschapen zijn naar zijn beeld, die op hem gelijken. En nu moet u even goed uw denktank opzetten. Dit is ook helemaal te begrijpen. Van wie houdt God het meest? Van zichzelf. Dit is theocentrisch denken. Dit is theologisch wat wij belijden, dat God alles doet voor zijn eer en glorie. God houdt het meest van zichzelf. God houdt het meest van hem, van hen, die geschapen zijn naar zijn beeld, want daarin ziet hij zichzelf en daar houdt hij het meest van. Dat maakt het grote verschil met liefde. Hij houdt het meest van hen die op enige wijze zijn karakter weerspiegelen, die een reflectie zijn van zijn natuur en wezen, want zegt hij, daar hou ik van. Matthäus hoofdstuk 3 vers 17. U heeft hem al opgezocht, ik heb de bladeren horen gaan. De doop van de Heer Jezus. Wat zei de Heer daar? Een stem uit de hemel kwam, dit is mijn geliefde zoon, in wie ik mijn welbehagen heb. Niemand weerspiegelde Gods karakter meer dan Jezus Christus. Niemand reflecteerde Christus of God meer op aarde dan Jezus Christus. Daarom kon God ook zeggen, dat is mijn geliefde in wie ik mij welbehagen heb. Hij is de reflectie van mij. Ik zie mijzelf in hem. Ik hou van mijzelf in hem. Daarom houdt God ook, nou laat ik daar nog even mee wachten, dat kan zo nog wel, dat komt nog wel. God zet als het ware zijn zoon hier apart neer waar God een bijzondere liefde voor heeft. Waarom? Die is volmaakt zoals mij. En waarom? Omdat de zoon, zoals Hebreeën zegt, een afspiegeling is van het wezen en de natuur van God zelf. De zoon mocht plaatsnemen aan de rechterhand van de vader. De vader heeft alles aan de zoon gegeven. Johannes 3 vers 35, ik lees hem even voor. De vader heeft de zoon lief en heeft hem alle dingen in zijn hand gegeven. En dat ging er eens over oordeel ook. Alles is voor de zoon. Maar omdat hij volmaakt mij weer spiegelt, geef ik alles aan hem. Johannes 10, 17, daarom heeft de vader mij lief, omdat ik mijn leven geef om het opnieuw op te nemen. En daarin weerspiegelt de Heer Jezus het karakter en wezen van God. En de vader zegt, daarom heb ik hem lief. De Heer Jezus zegt, maar daarom heeft de Vader mij lief. Omdat ik hem als het ware het meest reflecteer. Ga dus mee naar Johannes hoofdstuk 17, vers 24, als u wilt. Is dat een moeilijk concept voor ons? God houdt het meest van zichzelf. God is het meest verheerlijkt in zichzelf. Het is niet dat wij iets goeds in ons hebben, hè? Maar het is dat wij hem weerspiegelen. Wanneer wij op hem lijken, en eigenlijk is het zo dat iedereen op hem lijkt die geschapen is naar zijn beeld. Daarom is er ook een universele liefde, maar daar komen we zo op. En hier zet de Heer Jezus zichzelf helemaal apart. Johannes hoofdstuk 17 vers 24. Er is nooit iemand op aarde geweest die zo geliefd was door de Vader. Vader, en dit is het hoge priesterlijk gebed. Dat is eigenlijk de Heer Jezus die openlijk communiceert met zijn Vader en wij mogen meeluisteren. Vader, ik wil dat waar ik ben. Ik moet even opnieuw beginnen. Vader, ik wil dat waar ik ben, dat ook zij bij mij zijn die u mij gegeven hebt. Wel, wat hij eigenlijk zegt is, Vader, wat ik gekregen heb van u, de verlosten, die wil ik meenemen naar waar u bent. Opdat ze mijn heerlijkheid zien, die u mij gegeven hebt. Maar dan komt het. Omdat u mij hebt lief gehad voor de grondlegging van de wereld. Zie, dit is het unieke van Gods liefde. Dat was al gericht op een persoon, de Heer Jezus Christus, voor de grondlegging van de wereld. Gods liefde is eeuwig. Het is een eigenschap van hem die eeuwig is. En die is gericht op zijn zoon, omdat de zoon een perfecte weerspiegeling is van hemzelf. In de ultieme zin. Gods liefde heeft de oorsprong in zichzelf. Gods liefde is dus ook niet sentimenteel. Als we alle liefde liedjes vandaag aan de dag om ons heen horen, het is allemaal sentimenteel. Het is allemaal gevoel. Wel, Gods liefde, daar is gevoel bij. Hè? En misschien dat ik daar volgende week op terugkom. Op de gevoelens van God. Misschien ook wel eens goed om daarbij stil te staan. De grootheid, de goedheid en dan het gevoel van God. Ja, ik weet niet of ik die term zo kan gebruiken, maar de emoties misschien wat beter, maar dat zit hierbij. Het is, God heeft zijn zoon op een unieke, specifieke wijze lief. God heeft zijn liefde op zijn zoon gezet en ook op ons. Zie, Gods liefde richt zich ergens op. Hij richt zich op personen die op hem gelijken. Dat is een behoorlijke nauwe term, hè? Ik hoop dat u dat ziet. Dit is wel een hele belangrijke. Als u meegaat naar 1 Johannes hoofdstuk 4 vers 10, dan lezen we dan ook, hierin is de liefde. Niet dat wij God lief hebben, maar dat hij ons heeft lief gehad. Wat zien we dat Gods liefde vrijwillig is? Wij hebben God lief, ja, omdat hij ons eerst heeft lief gehad, beantwoorden wij dat na de wedergeboorte met liefde voor hem. Maar dan vers 9 van 1 Johannes, wat staat er dan? Hierin is de liefde van ons, van God aan ons geopenbaard. Hoe hebben wij de liefde van God kunnen zien? Dat God zijn enige geboren zoon in deze wereld gegeven heeft. Voor zondaren zoals wij. Niet voor de hondjes. Niet voor deze schepping. Ja. Die delen mee in die verlossing. Maar niet in de termen van de liefde. De liefde van God is zichtbaar geworden. Specifiek voor de verlosten. Nou, als ik dan een tekst kan aanhalen die heel specifiek is. God echter bewijst zijn liefde voor ons dat daarin dat Christus, voor ons gestorven is toen wij nog zondaren waren. Dat is ons, dat is de gelovige. Waarin is de liefde van God te zien? Dat toen wij nog zondaren waren, Christus al voor ons gestorven was. Dat is specifiek voor de uitverkorenen. Maar God heeft de hele wereld lief. Want al zo lief heeft God de wereld. Dat zijn enige geboren zoon gegeven heeft, omdat er iedereen in hem gelooft niet verloren gaat, maar die ook leven heeft. Dat is Gods liefde voor de hele mensheid. Maar gericht op de mensheid. Dit is een belangrijk punt in onze theologie. De liefde van God is dus theologisch voor ons rijker. Zou ik zeggen als de goedheid van God. Ja, al zit de liefde onder de goedheid en onder de paraplu van Gods goedheid. Is de liefde heel specifiek gericht op mensen. Zoals u en ik. Wij. Een exclusieve zin voor de Heer Jezus Christus. is toch een belangrijk punt hier achter Wegvloed. We hebben het vanochtend mogen lezen. Ik kreeg een glimlach op mijn gezicht toen Eddie inderdaad zei, we gaan heel hoofdstuk 8 lezen. Wat kan ons scheiden van de liefde van God? Niks. Waarom niet? Dat is onmogelijk. Het is onmogelijk om gescheiden te worden van Gods liefde. Als God zijn beeld in ons herstelt door de verlossing en wij op zijn zoon gaan lijken, waar houdt hij van? Van zichzelf. Hij bewerkt zijn beeld opnieuw in ons. Hoe kan God zichzelf in ons niet lief hebben? Begrijpen wat ik hier zeg? Het is onmogelijk voor God om beelddragers van hem die op zijn zoon zijn gaan gelijken, om die niet meer lief te hebben. Dat is juist wat hij lief heeft. Hij kan niet anders dan dat lief hebben. Daar is een kei van een argument, theologisch gezien. Waar ik inderdaad van zeg, we zijn onmogelijk. Naakt, dood, hongersnood, vervolging. God heeft mij lief voor het beeld van zijn zoon wat in mij is. En dat gaat niet weg. Dat is niet aan erosie onderhevig. God kan niet anders dan ons lief hebben, omdat hij zichzelf in ons plaatst. Dat is toch een mooi facet, jongens, van Gods liefde. Zullen we verder gaan met Gods barmhartigheid? Ik weet het, het is een beetje een bumpy. Ja? Dan gaan we over zo'n hobbel heen. Normaal is dat een vloeiende transition, een vloeiende overgang. Maar het gaat niet altijd. Gods liefde. Ik hoop dat ik kan er een toepassing maken. En dat is dat u inderdaad beter gaat begrijpen dat Gods liefde exclusief is. En dat het een fundament is dat u niet aan het wankelen brengt, heeft God mij wel lief? Dat u eerder afvraagt, lijk ik op Christus? Als ik op Christus lijk, dan heeft hij mij zeker lief. Garantie. Want zijn zoon, daar had hij grote welbehagen in. We gaan verder met Gods barmhartigheid. En barmhartigheid is een wat ouder woord. Je hoort het niet eens om ons heen. Ja, barmhartigheid is uitgestorven. Liefde horen we overal. Ja, harpjes, hartjes, 14 februari. Dan is het zo'n dag dat overal alles rood is en hartjes. Heeft niks met liefde te maken. Maar goed, in de termen zoals we het hier gezien hebben. Barmhartigheid is een woord die we bijna niet meer horen. Het werd vroeger wel vertaald als erbarmen. Nog ouder, hè? Mededogen. Kennen we niet meer in onze Bijbelvertalingen bijna. Hè? Maar dit is ook iets wat wij dus moeten leren. God is barmhartig. Het tegenovergestelde, als je gaat naar erbarmen en mededogen, het tegenovergestelde is wel eens goed om neer te zetten. Meedogenloos. Ah, dat is een die we nog wel kennen. Meedogenloos. En wat wil dat zeggen? Als je daar het woordenboek op naslaat, is iemand die geen medelijden heeft. Die eigenlijk zich van de ellende om zich heen niks aantrekt. Die mensen uitbuit ten voordele van zichzelf en helemaal geen oog heeft voor hun ellende, hun omstandigheden, hun nood. Nou, een voorbeeld van het kastensysteem in India, waar dus werkelijk een bedelaar op de grond zit, die dagen niet gegeten heeft, die zich al weken, maanden, jaren niet gewassen heeft. En dan loopt iemand vanuit een andere kast met een chic pak en een grote Ferrari. Die stapt daar langs zonder van binnen bewogen te zijn. Van ja, je zit in een andere kast, sorry, ik kan je niet helpen, want dat is nou helemaal zo. En het doet hem niks. Dat is meedogenloos. Nu zeggen dat hij hem vermoordt. Ja, dat denken wij, meedogenloze moordenaar. Maar meedogenloos is feitelijk dat je dus geen gevoel, geen compassie, geen barmhartigheid hebt naar anderen in nood. Wel, dit is, barmhartigheid is dat Gods hart uitgaat naar mensen in ellende. Lucas hoofdstuk 6 zegt het ook zo mooi, vers 36. Wees dan barmhartig. Dat is de opdracht. Die moeten we ter harte nemen, maar waarom? Zoals ook uw vader barmhartig is. God is barmhartig. Hij ziet, God ziet naar de ellendige om. Gods hart gaat uit naar de ellendige. Dat zien we ook in het leven van de Heer Jezus. En we hoeven daar maar een paar teksten aan te halen. En ik heb daar Matthäus 14 gewoon als een eenvoudig voorbeeld, omdat daar die termen zo mooi in naar voren kwamen. Overal in het leven van de Heer zie je dat hij zieken geneest. Dat hij mensen niet weg wil zenden na dagen van onderwijs of een lange dag. Dat is niet, je kan ze toch zo niet naar huis sturen? Dat is die bewogenheid, die barmhartigheid. Ze moet eerst gevoed worden. Is er eten? Twee broden, vijf vissen, dat is wel genoeg. Als de Heer, mijn Vader in de hemel, dat zegent. Hij dreef demonen uit. Mensen die onder een gruwelijke heerschappij zaten en de Heer bevrijdde hen. Dat is barmhartigheid. Johannes 14:14. Toen Jezus uit het schip ging, zag hij grote menigte. En hij was innerlijk met ontferming bewogen. Zo mooi omschreven. Hij was innerlijk met ontferming bewogen. Zie, als we het over de grootheid van God hebben, dan springen we bijna over de preekstoel heen en dan slaan we op het aanbeeld van de soevereiniteit van God, waar de vonken van zijn almacht afspringen, waar de grootheid van God voor u neergezet wordt, de transcendentheid, en we bijna ineen krimpen hoe klein we wel niet zijn, en dat is de God waar we bijna van willen vluchten, maar in zijn barmhartigheid komt God naar ons toe. Maakt hij zich als het ware vol compassie, stapt hij naar ons toe. Zie, de Heer die zag die grote menigte en het werd van de karaktereigenschap van God, barmhartigheid, kwam in actie. Zie, dat is ook hetgeen wat je heel erg ziet. De barmhartigheid van God is heel sterk te zien in zijn handelen. Het wordt omschreven, maar waar is het pas te zien? Bij zijn handelen. Mensen vragen dus, waarom is de zondeval er geweest? Had God niet dat allemaal kunnen voorkomen? Hoe had God de barmhartigheid van zichzelf kunnen laten zien aan zijn zoon? Of aan de geest? Niet. Want er was geen ellende. De drie-eenheid had geen nood. Adam en Eva hadden in Genesis 1 geen nood. Ze hadden noden, maar niet een nood van ellende. Van miserie. Er was geen plas misère in Genesis 1 en 2. En dit is hetgeen waar God inderdaad zichzelf kan laten zien. Het hele leven van de Heer druipt van barmhartigheid. Nog even verderop in Matthäus, dan lezen we Matthäus 20, die twee blinden in Jericho, weten we nog, Jezus ging er langs en die twee blinden zitten er op de achterkant, die beginnen te schreeuwen, Zoon van David, heb medelijden met ons. Ze pleiten dus op de barmhartigheid van God. En ze blijven maar schreeuwen en de hele stoet, de horde die opgaat naar Jeruzalem, helemaal op halt. Ze stoppen niet vanzelf, nee, Jezus stopt. Daar is een nood. En wat vraagt de Heer? De Heer vraagt hen, waar kan ik jullie van verlossen? Hoe kan ik jullie helpen? Waar hebben jullie nood aan? Waarin kan ik mijn compassie naar jullie tonen? O Heer, dat onze ogen geopend worden. En wat staat er dan in Jezus? Dat met ontferming. Dit is de barmhartigheid van God die te zien is. Jezus werd met ontferming bewogen. Dit is overladen met emoties hier. Hè? Die zijn hierbij betrokken. Innerlijke compassie, barmhartigheid. Hier zien we het wezen van God naar voren komen. De Heer liet de mens die in de zonde viel niet aan zijn lot over. En hij voorziet in zijn nood. En ik bedoel hiermee een brede term van nood. Gods barmhartigheid gaat niet direct naar de verlossing. Maar ook naar onze dagelijkse noden. Kleding. Gezondheid. Voedsel. Welstand. Kijk alleen al als je kijkt naar hoe barmhartig God naar ons is. Dan zeg je, maar Heer, dat u zoveel goeds aan ons geeft. Dat is uit zijn compassie. De Heer is goed. Dat hebben we net gezien. En een van de manieren waarop zijn goedheid duidelijk te zien is, is dat hij in barmhartigheid naar ons omziet. In in Exodus. Weet je wat nog? Mooi voorbeeld, Exodus 3 vers 7. Ik heb het vers, maar laat ik het gewoon uitleggen. Het volk is in slavernij. Ze zijn heen gegaan naar Egypte. En Jozef was daar koning en alles ging goed en wel. Ze hadden het beste stuk gekregen van Egypte, Goshen. De delta van de Nijl, vruchtbaar, alles groeide daar. Ze hadden een leven als Gods volk in Egypte. Dat is wat anders dan een leven als God in Frankrijk. Dat was het ware leven daar voor hun. Gezegend tot en met. En ze groeiden en ze bloeiden en ze vermenigvuldigden zich. Maar dan komt er een koning, een farao, die de werken van en wat Jozef gedaan had niet kende. En het werd een zware last, het werd slavenarbeid. En wat staat er dan zo mooi in Exodus 3 vers 7. Ik heb gezien en ik heb uw geschreeuw om hulp gehoord, zegt de Heer, vanuit de hemel. Ik ken uw leed. Wat gaat de Heer doen? Hij gaat hen verlossen. Maar zo mooi, de woorden van barmhartigheid. Ik heb jullie nood gezien. Ik kom naar jullie toe. Ik heb het vernomen. Ik ga actie ondernemen. Ik ga actie ondernemen. En ik zei net al, het woord barmhartigheid is breed. Barmhartigheid gaat ook weer over de hele mensheid heen. God is ook barmhartig aan ongelovigen. God geeft hun dingen die ze niet verdienen. God zorgt voor hen. God geneest hen. Medicijnen die werken. Dit is inderdaad, je zou kunnen zeggen, Gods goedheid in barmhartigheid ook over de hele schepping. Het is niet zo heel specifiek. Ja, en daar valt ook de verlossing onder. God heeft ook gezien dat wij nood hebben. In barmhartigheid is de verlossing ook naar ons toegekomen. Dat is een onderdeel van dat hele barmhartigheid, omdat die breed is, valt dat er ook onder. Het is niet specifiek, maar het valt eronder. Titus 3 vers 4, waar inderdaad de tekst, hij maakte ons zalig niet op grond van onze werken die we gedaan hebben, maar vanwege zijn barmhartigheid. Dus ook de verlossing is een onderdeel van zijn barmhartigheid. Mensen in nood. Maar dit is waar de wereld nu van overloopt. Hè? Voedselbanken en kerken die de barmhartigheid van God benadrukken. Dat is geweldig. Dat zal ik niet ontkennen. Ja, ik hoop ook dat als wij de tv aandoen en het zoveelste ding zien van leed, dat het ons niet koud en kil maakt. Het ontgaat God niet. Hij is eeuwig barmhartig. Ja, we moeten er echt voor waken en wij in onze harten dat we niet eerder gaan denken van tja, ik kan er niks aan doen. Het zal wel. Het laat ons koud. Ik hoop dat het ons nooit koud laat. Waarom? Dit is God. Het laat God niet koud. God is barmhartig. Hoeveel barmhartigheden heeft hij al niet gegeven? Vele. Maar God is ook langmoedig. God is langmoedig. Ik was bijna geneigd om deze term er even uit te laten, maar ik vond het zo specifiek dat ik hem eigenlijk ook wil behandelen. Het is, Gods langmoedigheid is heel specifiek. Soms wordt het onder de barmhartigheid gestopt van God. Dan zeg je, ja, maar God is barmhartig. Ik wil een accent van Gods langmoedigheid naar voren brengen die ik zelf nog niet zo heel helder had gezien, wel van gehoord, zo in de verte, maar nu eens bij stil kon staan, omdat mijn gedachten meer getrokken werden naar Gods goedheid, erin meer kon doorvorsten. En één punt van Gods langmoedigheid is dat het heel speciaal is. Dat je zou het kunnen omschrijven als Gods geduld. Ja, dat denken we ook. God is geduldig, langmoedig. Maar langmoedig heeft een specifiek punt. En het is namelijk dit. Barmhartigheid, laat ik even het verschil uitleggen. Barmhartigheid is Gods goedheid, algemene goedheid, naar mensen in nood. Gods langmoedigheid is dat hij de teugels van zichzelf inhoudt om de zondaar niet per definitie direct te veroordelen. Dat is langmoedigheid. Het is dus niet geduld met ons. Nee, het is dat God in zichzelf bedwingt. Of zichzelf bedwingt. Er is dus een enorme kracht van God om zichzelf in te houden. En niet bij de eerste zon in ongerechtigheid de hele wereld aan de kant te vegen. Toen Adam en Eva zondigden, had God direct kunnen ingrijpen. Maar wat deed God? God in zijn langmoedigheid, een karaktereigenschap die voor de grondlegging van de wereld, toen er niks was, niet zichtbaar getoond was. Maar nu wel. God hield dus direct de teugels van zijn langmoedigheid of van zijn toren in. En dat heet langmoedig. God beteugelt zichzelf. Dat is een beetje een raar begrip, maar ik hoop dat u begrijpt wat ik ermee bedoel. Ja? Het is niet God die geduldig is met. Gaat u eens mee naar Romeinen hoofdstuk 9, want daar wordt het concept mooi omschreven. Straks nog even een nummerie, maar Romeinen 9 vers 22. Dat God eigenlijk verdraagt zonder direct en volledig de zondaar te verwoesten. 9:22, dat moeilijke tekst, maar ik pak zo weer even dat ene vers eruit waar het zo mooi omschreven wordt. En is het niet zo, schreef Paulus daar, dat God, omdat hij zijn toorn wilde bewijzen en zijn macht bekendmaken, met veel geduld de voorwerpen van zijn toorn, dat zijn de ongelovigen, ja, die voor het verderf waren gereed gemaakt, verdragen heeft. God verdraagt de zondaren. Nou, als je gaat, heb ik nog niet gesproken over zijn heiligheid. Die heb ik bewust eigenlijk laten liggen, want dat is een die we wel kennen. Ja? Maar als je gaat kijken naar Gods grootheid, zijn volmaaktheid, dan zouden we zeggen, hey, maar Heer, dat bij de eerste de beste zonde had uw rechtvaardigheid in moeten slaan. Had uw heiligheid de boventoon moeten voeren. Had het mes en de sikkel van uw toorn uit mogen gaan. Maar wat staat hier? God die dat verdraagt. Die zichzelf inhoudt met veel geduld. Daarin toont God zijn macht. Hè? God toont eigenlijk op twee manieren zijn macht. Is het bij de veroordeling van de ongelovigen. Dan zullen we het zien. Maar. Wat voor macht is er nodig om God in te houden? Staan we daar alles bij stil? Hoeveel kracht is er nodig en hoeveel macht is er nodig dat God beteugelt? Dat is Gods macht die zichzelf beteugelt. Dat heet langmoedigheid. Langmoedigheid is niet een softie. Dat is niet een zacht iets. De langmoedigheid van God is dat God gewoon geduldig is. Om zichzelf in te houden. Zie, dat is een specifiek accent van Gods, of facet van Gods langmoedigheid. En ik zei al, barmhartigheid is gericht op de ellendige. Vandaar dat ik ook niet denk dat de totale langmoedigheid van God daaronder valt. Maar vooral dat accent, dat wat je ziet terug in de Bijbel komen van Gods langmoedigheid, dat die eigenlijk zichzelf inhoudt. En dat hij die mensen verdraagt. Nummerie 14, en ik ga daar even niet heen, want ik denk dat onze tijd er niet, alhoewel, jawel, ik denk dat het wat tijd betreft wel kan. Zullen we even naar Nummerie gaan, dan wordt het zo mooi omschreven. En dat is dat die tijd dat Israël door het woestijn gaat en ze lopen met te mopperen en te mopperen. De 12 verspieders, de verkenners zou ik beter kunnen zeggen, want het is positief, want het is hun land beloofd. Ze komen terug, 10 zeggen van het gaat niks worden, 2 Caleb en Jozua die zeggen we gaan daar naar binnen. Maar het volk blijft maar mopperen. Ze willen zelfs, als ik zo even in de eerste verse van hoofdstuk 14 eventjes vertel, willen ze zelfs leiders voor zich aanstellen. Wel, we gaan zelf wel leiders aanstellen om terug te gaan. Mozes en Aaron, die vallen op de grond neer en die pleiten nog. Niet doen, niet doen. Ze willen zelfs Caleb en Jozua stenigen. En de Heer grijpt zelf in. De eerlijkheid is de Heer beschermt hen. En dan in vers 11 zegt de Heer dit. En de Heer zei tegen Mozes, hoe lang zal dit volk mij nog verwerpen? En hoe lang zullen ze mij niet in mij geloven? Ondanks al de tekenen die ik in hun midden gedaan heb. Ze hebben het gezien, de 10 plagen. Ik heb ze uitgeleid, ze zijn overladen met goedheid. Ze kregen alles mee wat ze maar wilden van Egypte. Het land was geruïneerd. Wel, ik zal hem met de pest treffen. Ik zal het verstoten. En ik zal u, Mozes, Mozes, met jou ga ik verder. Ik zal u tot een groter en machtiger volk maken dan dit. Als Mozes niet aan zichzelf gestorven was, zei hij, yes. Dit is een goede optie. Neem mij, Heer. Ik ben beschikbaar. Zend mij. Ik heb geen kolen van het vuur nodig om mijn lippen rein te maken. I'm the guy. Nee, zegt Mozes in vers 13. Maar Mozes zeide tegen de Heer, want dan zullen de Egyptenaren het horen. Immers, u hebt door uw grote kracht dit volk uit hun midden geleid. En ze zullen het zeggen tot de inwoners van dit land, die gehoord hebben dat u, Heer, in het midden van dit volk bent, dat u oog in oog gezien wordt, Heer, en dat uw wolk boven hen staat, en dat u overdag in een wolkkolom voor hen uitgaat, en 's nachts in een vuurkolom. Zou u dit volk als één man doden? Wat moeten de Egyptenaren en de Kanaanieten wel niet zeggen over u? Dan zullen de volken die bij geruchten van u gehoord hebben zeggen, omdat de Heere dit volk niet in het land kon brengen, heeft hij, dat hij hun gezworen had, daarom heeft hij ze in de woestijn afgeslacht. Nu dan. Vers 17. Nu dan, laat toch de kracht van de Heere groot worden zoals u gesproken hebt. En waarin is de eerste punt waar de kracht van de Heer in te zien is? Vers 18. De Heere is geduldig. Dit is dat woord van langmoedig in het Oude Testament. Heer, hou u zelf in. Laat uw langmoedigheid tot het maximale gaan. Dat is waar Mozes voor pleit. Is het nu al de tijd, Heer, om dit volk... Is er niet nog meer langmoedigheid bij u? Is er niet meer kracht om uzelf nog in te houden? Dit is waar inderdaad Mozes pleit dat Gods kracht gebruikt om zichzelf nog te bedwingen. Want Gods naam staat op het spel. Dit is zo, in die context zo duidelijk. De langmoedigheid van God is de kracht om zichzelf te bedwingen als zonden begaan worden. En wat een heerlijk iets, mensen. God is tot het maximale gegaan van zijn langmoedigheid. En hij gaat nog steeds tot het maximum. Wat is de uitroep van de mensen? De verlosten? In Openbaring hoofdstuk 6 onder de troon van God. Hoe lang nog, Heer? Hoe lang nog? En eigenlijk wat ze zeggen van, dat uw langmoedigheid zo groot is. Dat kan toch niet? Nog even geduld, zegt de Heer. Uw getal is nog niet vol van de dienstknechten hier in de hemel. Dat moet nog aangevuld worden, want er zijn nog slaven op aarde die nog verlost moeten worden. Daarom hou ik het in. Daarom heb ik grote kracht om mijn toorn in te houden. Maar als ik het eenmaal laat gaan, dan gaan de boeken open, dan is er rechtvaardigheid. En dan zullen wij jubelen. Hoe lang nog? God verdraagt met veel, 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 veel langmoedigheid de ongerechtigheid van de mensen. Onvoorstelbaar veel. Kunnen wij wel wat van leren, hè? De langmoedigheid van God om te voortduren, de ongerechtigheid die op ons afkomt. Wat ik al net zei, we hebben eerder het sabel van de rechtvaardigheid die dan naar voren komt. En dan zelfs nog kunnen zeggen, maar dat is toch juist? Dat is toch juist? Dat is toch goed? De rechtvaardigheid is toch goed? Prrrr. Langmoedig. Geduldig. Wel, God is genadig. God is genadig, dat is mijn laatste term. Niet een hele lange, maar wel een hele belangrijke. Ik hoop dat u bent gaan zien. Laat ik even een opsomming geven. Gods goedheid gaat over al zijn schepselen. Gods liefde is speciaal gericht op personen die geschapen zijn naar zijn beeld. Gods barmhartigheid is naar iedereen die in nood verkeert. Dat is dus weer een brede. Gods barmhartigheid. Maar Gods genade is weer specifiek op een groep mensen die hij verlost. En ik weet het, de genade is breder. Ja, maar ik leg hier een accent waar de nadruk van de Bijbel op ligt. Ja. Gods genade is zijn gunst en goedheid naar mensen, niet die in nood zijn, of die in ellende zijn, of in de miserie, maar die schuldig voor hem staan. Genade staat altijd in contrast, of staat altijd is verwant met mensen die schuldig staan voor hem. Waar de hamer van Gods oordeel eigenlijk gaat slaan op het aanbeeld van zijn rechtvaardigheid en zegt, schuldig, voor eeuwig naar de hel. Daar is Gods genade specifiek op gericht. Daar is het waar de genade naar voren komt. Mensen die aan alle kanten en alle zijden, hoe je ook naar de mensheid kijkt en naar de mens, staat hij schuldig voor God. Dus ik hoop dat u ziet dat Gods barmhartigheid de ellende is in algemene zin. En Gods genade is de ellende en de nood van een schuldig iemand die ingelost moet worden. Vandaar dat de genade ook heel sterk verwant is met vergeving, bekering en geestelijk leven. Ik heb daarbij gezet Efeze hoofdstuk 1 vers 7. En we hebben daar al stilgestaan, maar als u dat ook nog eens mee wil lezen, dat zou fijn zijn. En anders mag u gewoon luisteren. In hem, en dat is in Christus, hebben wij de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving van de overtreding. Overeenkomstig de wat? De rijkdom van zijn genade. Wij hebben vergeving van zonde in Christus, naar de rijkdom van zijn genade. Wij stonden schuldig en worden vergeven, omdat God genadig is naar de schuldigen. Hij verlost ons. Gods genade is een actie. Wij krijgen wat we niet verdienen. Wij verdienen oordeel, wij verdienen Gods toorn, wij verdienen de bekoeling van Gods toorn, die mag op ons rusten. Maar God daarentegen geeft bekering, geeft vergeving van zonde door het bloed van zijn zoon, overeenkomstig de rijkdom van zijn genade. Toen Paulus en, Handelingen lees ik even een stukje, toen Paulus en Barnabas in Antiochië kwamen, toen zagen zij het effect van Gods genade. Hoe zagen ze dat? Mensen waren verlost. Ze zagen niet dat er mensen genezen waren. Maar dat de mensen verlost waren. Dat mensen vergeven waren. Dat mensen een nieuw leven hadden gekregen, dat er gemeente was ontstaan. Gods genade was zichtbaar. Geloof was in de harten geplaatst. Efeze 2 vers 98. Want door genade bent u zalig geworden. Zien we dat weer? Door genade bent u zalig geworden. Door genade bent u verlost. Door geloof. Niet uit uzelf, het is een geschenk van God. Niet uit werken, niemand kan roemen. Het is Gods genade die hij vrijgeeft. Die hij soeverein geeft. Hij bepaalt het. En hij geeft het aan schuldigen. Zie, ik hoop dat u dat ziet. Dat de gunst van God in genade eigenlijk specifiek staat naar strafvaardigen. Vandaar dat ik zo straks ook het onderscheid maakte. Soms hebben we algemene genade en ja, daar is wat van te zeggen. Dat ik die genade naar de hele wereld over zon en mooi weer en vruchtbare seizoenen en noem het maar op, eerder onder de barmhartigheid of de goedheid van God plaats. De algemene goedheid. Omdat genade eerder neigt naar de verlossing. Niet helemaal, maar daar neigt het veel meer naar. Dat we dat in ons denken goed neerzetten. God schenkt genade aan hen die vergelding van elke zonde zouden moeten krijgen. Ik hoop mensen dat u inderdaad bent gaan zien dat Gods goedheid maximaal zichtbaar is om ons heen. Voor zover wij dat kunnen zien. Dat Gods goedheid ons zal overladen in de toekomst. Hij zal ons werkelijk ook niks onthouden in de toekomst, maar ook niet nu. Daar beleven wij vreugde in. Dat hij ons overlaat met wat hij denkt dat goed voor ons is. Als u op dit moment iets in uw leven niet hebt, dan is dat het beste wat u kan overkomen. Want daar beleeft u ook geen vreugde aan. Daar heeft u ook geen nood aan. Gods liefde is tentoongesteld aan ons. Heel specifiek. Dat hij ons als beelddragers van hem lief gehad heeft en ons verlossing gegeven heeft in zijn zoon. En zijn zoon krijgt gestalte in ons. En hij zal daarom ons ook nooit lief, niet lief kunnen hebben. Het is onmogelijk dat God zichzelf niet lief heeft in ons. Gods barmhartigheid. Ik hoop dat u het ziet om u heen, die glorieus te zien is in elk facet. Alleen het herstel al na een verkoudheid of een griep. Gods langmoedigheid. Mensen, die wordt tot het maximale uitgerekt. De kracht van God, die wij in de toorn zullen zien, is op dit moment al, wordt gebruikt om Gods langmoedigheid te gebruiken en zijn geduld, dat hij zichzelf inhoudt. God zal niet eerder oordelen dan noodzakelijk is. En God heeft rijkelijk genade verleend aan zondige schuldenaren, zoals wij. Is dit de Christus die u kent? Ik hoop het wel. En ik hoop dat het een uitnodiging is dat u ook gaat zien dat u alles in hem verkrijgt. En dat er vreugde is om hem alleen te kennen. En niet dat u denkt van de aardse dingen die geven mij dezelfde vreugde. Die geven vreugde. Maar altijd verbonden met de Heer. Want het is de Heer die uiteindelijk de vreugde geeft. In hem is het allemaal te vinden. Hij overlaat ons met zijn goedheid. Maar laten we ook de dingen die hij geeft in zijn goedheid ook terugbrengen naar hem. Om hem daarvoor te bedanken. Ik hoop dat u zo wat verrijkt bent. In uw zicht op de goedheid van God. Wat is hij goed voor ons, hè? Wat is de goede God? Zo wil ik hem leren kennen steeds meer. Zullen we voor hem buigen. Vader, wat bent u goed. Wat hebben wij mogen dineren van uw goedheid. Heer, niet een daverend, hoog verheven beeld waar we niet bij kunnen, maar een God die in compassie naar ons omziet, die naar ons toegekomen is, die ook hier op dit moment zo in ons midden is, die in ons leeft om ons ook inderdaad te herstellen van ziekte, die om ons vreugde te geven in lijden, strijd, in moeite en pijn en dat u ook daarin uw barmhartigheid laat zien. Heer, vanochtend deden wij de kast open en daar stond voedsel. Dat getuigt van uw goedheid naar ons. Heer, als we ergens pijn hebben en ontzettend veel last van hebben, Heer. Dan zijn er medicaties, Heer, waar we uw barmhartigheid in kunnen zien. En dank u wel boven dat alles, dat u ons lief heeft in uw Zoon. Dat uw langmoedigheid tot het uiterste gegaan is, ook naar ons. En dat wij als schuldigen genade hebben gevonden. Och, hier mogen wij u zo kennen. U bent zo goed. U bent zo goed, Heer. Mag er een wacht over onze lippen komen als wij gaan klagen. Als er ook maar één klaagzang in ons leven zou zijn, Heer. Die op u gericht was. Heer, als wij onze noden bekendmaken, is dat geen klagen. Niet per se, Heer, maar mag ons hart. En mogen we vragen dat uw geest in ons hart werkt, dat het niet naar u gereflecteerd wordt. Dat wij gaan denken dat u ons te weinig geeft van uw goedheid. Dat u uw goedheid inhoudt. Nooit, Heer, houdt u uw goedheid in naar uw kinderen. En u weet beter wat wij nodig hebben dan wij zelf. Mogen we dan zo u leren kennen, Heer. Voor de glorie van uw naam. Amen.